Goedemorgen, broeders en zusters en vrienden. Ik wil beginnen met u enkele versen te lezen uit Efeze hoofdstuk 2. Bekende versen, maar aan de andere kant dikwijls slecht begrepen. Efeze hoofdstuk 2, waar staat in vers 8... Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover. Werk is een problematische zaak. En in vele gevallen een problematische bezigheid voor degenen die het hebben. Dat weet ik ook nooit helemaal zeker. Maar daar is altijd veel om te doen. Werk. Sommigen hebben er plezier in om te werken. Sommigen zien het tegenop in het gewone maatschappelijke leven. Wat voor de een werk is, is voor de ander een lolletje. En wat voor de andere lolletjes is, dus voor de een werken. En waar ik 's morgens vroeg tegenop zie, dat is werk. En waar ik 's avonds laat op terugkijk, was toch wel eens erg plezierig, dikwijls. Het is een hoogst twijfelachtige zaak. Ambivalente zaak. Hoe dat ook zij, dit blijft problematisch. En wanneer datzelfde werk genoemd wordt of beschouwd wordt in een religieus verband, in een religieuze context, kader heet zoiets, dan wordt het nog problematischer, want er zijn hele volkstammen die denken dat werken Goden wel behagelijk is. En ik zeg niet of het waar is of niet, ik zeg alleen dat velen dat denken. En velen denken dat als men niet werkt, dan staat men er niet goed voor of op in het boekje van God zelf. En als men hard werkt, dan doet men tenminste zijn best. Een soort masochisme is dat. Hard werken, hard arbeiden, en dan zal God wel tevreden over ons zijn. Velen denken dat. Dan hebben we een categorie die meent dat werken sowieso uit den boze is, want de hele wereld doet het en wij zouden toch niet wereldgelijkvormig zijn. Dat staat in de Bijbel, toch? Er zijn er ook die zeggen, nee, een mens wordt uit genade zalig, dus daarna hoeft hij niet te werken, want dat is in strijd met zijn genade. En men aanvaardt de WW, dan wel de bijstand enzovoorts, alsof het onderdeel is van het pakket van zaligheid wat de Heer ons in Christus geschonken heeft. Zulke mensen ken ik ook namelijk. Maar er zijn er inderdaad die zeggen, nee, uit geloof alleen en niet uit de werken, helemaal niks werk. En daarna komen we alsnog een keer bij Bijbelse waarheid terecht. Het is niet met opzet dat ik dat voor het laatst bewaar, maar dan komen wij alsnog bij Bijbelse waarheid terecht. En dat schijnt om een of andere reden tamelijk onbekend te zijn. Dat is dat het weliswaar God wel behagelijk is om werken te doen, om bezig te zijn. Dat kan men uit de schrift ook zo zonder meer aantonen. Maar ik moet erbij zeggen dat dat geen enkele zin heeft als men niet eerst komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Of beter, of anders gezegd, het heeft geen enkele zin al dat werk wanneer men niet eerst komt tot aanvaarding van de genade gift Gods, welke is het eeuwige leven. En dat ontvangt men op grond niet van werken. Absoluut niet. In ieder geval niet de onze. Men ontvangt het op grond van geloof. Het neemt echter niet weg dat de zaligheid die wij ontvangen op een of andere wijze wel degelijk afkomstig is van een werk dat volbracht is. Dat betekent dat er met werk als zodanig dus inderdaad niks mis is. Maar wij dienen te begrijpen dat aan de ene kant de mens uit genade en zonder de werken gerechtvaardigd wordt voor God, een eeuwig leven ontvangt, en aan de andere kant dat het vervolgens voor kinderen Gods die eeuwig leven hebben ontvangen een vanzelfsprekende zaak zou zijn om inderdaad te werken in de volledige Bijbelse betekenis van de term. Niet om behouden te worden, als ik het dan even eenvoudig zeg, maar kom er later nog wel op terug. Niet om behouden te worden, maar juist omdat men behouden, namelijk een kind van God is. En dan laat ik het eerst bij, voor wat deze introductie betreft, om eerst in het algemeen stil te staan bij wat de Bijbel zegt over werk in het algemeen. Niet zozeer waarom men het doet, maar gewoon de aard van wat is dat eigenlijk, werken, en waartoe zou het dienen. Wel, in de eerste plaats moet ik er dan op wijzen dat de schrift uitgebreid spreekt over de werken Gods. En dat de Heer Jezus over de werken van zijn vader zei, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Want onder ons gezegd, ik weet niet of je helemaal wakker bent en hopelijk daarvoor enige filosofie. Als God niet werkt of niet zou werken, dan kon hij net zo goed niet bestaan. Want het maakt in de praktijk geen enkel verschil. En u weet, wij zijn niet vies van enige filosofie, maar het moet wel praktisch wezen, want waar zijn we anders helemaal mee bezig? Toch? En dus is de gedachte deze, als er een God bestaat, maar hij werkt niet, hij doet niks, dan hebben we er ook niks aan. Dat weet u toch, als hij niks doet, heb je er niks aan. Ik wil dat liever niet nader toelichten wat ik nu zeg, maar zo is dat nou eenmaal. Iemand of iets dat niks doet, ja, dat schiet niet op. Wij hebben een God die inderdaad één werk doet. En vervolgens leren wij daarvan dat als de Bijbel spreekt over het werk zijner handen, over het werk van Gods handen, dat het dan, als er tenminste verder niks bijzonders bij vermeld staat, gewoon in het algemeen gaat over het scheppende werk van de schepper. Waarvan heel deze wereld, heel deze schepping natuurlijk deel uitmaakt en waarvan wij allen van nature ook deel uitmaken. Als God niet zou werken of niet gewerkt zou hebben dan wellicht in het verleden, dan zouden wij helemaal niet bestaan. En dan zegt u natuurlijk, dan zaten we ook niet met het probleem nu, dat is waar. Ja, maar dan was er natuurlijk sowieso helemaal niks. We hebben een God die werkt. En we hebben wel eens uitgebreid, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Meer, hè? Ik haal het nou alleen maar aan. We hebben wel eens uitgebreid gesproken aan de ene kant over het scheppende werk Gods, maar aan de andere kant over het verschijnsel dat dat scheppende werk Gods nog lang niet voltooid is. Om de eenvoudige reden dat de schepping zoals hij zou zijn, en zoals het Gods bedoeling was, om eens een pracht van een cliché te gebruiken, een schepping zoals God hem bedoeld heeft, die schepping, die is er nog niet. Dat wil zeggen, nog niet geopenbaard. Dat is nog onderweg. En dat scheppende werk Gods gaat voort tot aan de jongste dag aan toe. Want we zitten nou toch in de clichés. Het gaat er dan de jongste dag aan toe, wanneer inderdaad die nieuwe schepping openbaar zal zijn, waarin God zal zijn, alles en in allen, en waarin gerechtigheid woont, in de Bijbelse betekenis van het woord. Zover is het nog niet, en zolang het zover niet is, doet God zijn werk. En de volgende gedachte die er meteen aan vastzit, is dus deze, dat voor zover wij een werk zouden doen, zou het in de eerste plaats bij voorkeur en boven alles werk zijn wat deel uitmaakt van het werk Gods. Wat past in dat werk Gods. Maar de volgende gedachte is dan weer, dat mag dan misschien ons werk zijn, dan is ons werk ook het werk Gods. En daar gaat het maar om, dat is een vanzelfsprekende zaak. En ik praat nog niet over oude schepping, of over nieuwe schepping, of over een natuurlijke mens, of over een kind van God. Heel de gedachte is simpelweg deze, dat als God een werk doet met betrekking tot zijn schepping als zodanig, en wij zijn daar onderdeel van, dan zal het toch de bedoeling zijn dat we in dat werk betrokken worden, zodat inderdaad dat werk Gods in ons, aan ons, door ons en vanwege ons en over ons tot stand zou komen. Zo'n klein beetje voor wat u en mij persoonlijk betreft, maar daar gaat het nou niet over. Maar dat is essentieel. Als u dan vraagt waarom zijn wij hier, dan vraagt u hopelijk al lang niet meer, maar velen vragen dat. waarom zijn we hier? Wat moeten we hier eigenlijk? Dan is simpelweg dit, om betrokken te zijn in het werk Gods. En de volgende vraag is dan, wat is het werk Gods? En dan is het antwoord, lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien wilt. Toch? Dat was de zondagsschool dus, hè? Ja. Maar God doet inderdaad een werk, daar wordt ook uitgebreid over gesproken. Ja, dan denk ik altijd, moet ik dat nou allemaal voorlezen, al die schriftplaatsen waar dat staat, waar gesproken wordt over het werk Gods, dan zijn we minstens de hele dag bezig. Maar ik dacht dat het toch algemeen bekend is. De werken zijn er handen, hoe groot zijn uw werken? En er wordt aan toegevoegd, hoe groot zijn uw werken, o Heere, gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt, het aardrijk is vol van uw goederen, enzovoort. Het was Psalm 104 voor de gelegenheid. Maar op vele plaatsen wordt gesproken aan de ene kant over het werk Gods en de grootheid daarvan en vervolgens over de eer die hij daarmee inlegt. Dat wil zeggen dat hij te prijzen is inderdaad tot in alle eeuwigheid om het werk zijner handen. Dat is waar het om gaat. Werk, dat is wat hij doet. En werk is dus niet een vies woord. En werk om het resultaat, wel, dat is wat hij doet uiteraard. Wel degelijk, werk om resultaat, waarbij ik dan maar even in het midden laat. Of het bouwwerk waaraan hij bouwt, het werk waaraan hij werkt zelf het doel is, of dat het gaat om beloning voor zijn activiteit, want in de praktijk hoeft het verschil tussen die beiden niet zo groot te zijn. Het eindresultaat van het werk kan men beschouwen als het loon van de arbeid, en is het op zeker opzicht is het dat ook eigenlijk altijd. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar ik wil maar zeggen dat daar in zichzelf niets verkeerd mee is. Waar wij echter mee zitten, is dat de mens weliswaar aan het werk gezet werd. In elk geval toen hij de hof werd uitgestuurd. Ik ken mensen die dat niet begrijpen, want die denken, hoe kun je nou als je geen tuin hebt nog moeten werken? Maar vooruit. Maar u weet toch, de mens werd de hof uitgestuurd en er werd meteen gezegd dat hij zijn brood zou eten in zweet zijns aanschijns. Dat wil zeggen dat hij hard zou moeten werken. En het woord werken verandert bij gelegenheid dan in arbeiden. Dat wil zeggen zwaar werk doen. Dat hij zou moeten werken, zwaar werken, arbeiden, moeten zwoegen. Want dat is eigenlijk het woord dan. Zou moeten zwoegen om inderdaad enigszins op redelijke wijze in leven te blijven. Dat geldt niet in ieder van u zo te zien. Maar in het algemeen geldt dat dikwijls wel. Dus hard werken om aan de kost te kunnen komen enzovoorts. Het is ook een betrekkelijk normale zaak. En de eigenaardigheid daarvan is dan deze, dat de schrift vervolgens leert dat weliswaar de mens in navolging van zijn schepper ook werkt. Dat wil zeggen, hij heeft ook van alles te doen. En ook al zou hij niet voor de kost moeten doen, dan nog zou hij zich ergens mee bezighouden. Maar het eigenaardige is, voor wat de schrift ervan zegt althans, het eigenaardige is dat dat werk hier beneden onder de zon in de praktijk zo goed als geen, en meestal helemaal, geen enkel resultaat oplevert. Om de eenvoudige reden dat wat de mens in zijn werken ook tot stand brengt, misschien dat zijn werken hem overleven, maar de mens zelf sterft, en wat hij dan ook tot stand gebracht heeft, hij is het kwijt. En dus leidt het tot niet veel goeds. Zodat wij helaas in de praktijk nauwelijks verder komen dan werken alleen om aan de kost te komen, zal ik maar zeggen. Maar het idee dat onze werken ook blijvende waarde zouden hebben, en dat we iets blijvend zouden hebben opgebouwd, dat is een volstrekt waanidee. Dat is wat de schrift er ook over zegt. En sommigen trekken dan ogenblikkelijk de conclusie, wel, als dat zo is, dan doe ik maar meteen mijn best niet meer, want het dient toch tot niets. Het is al ijdelheid en kwelling des geestes, heet het. Najagen van wind in de nieuwe vertaling vind ik toch wel een aardige vondst, eerlijk gezegd. Al is hij nogal cryptisch, maar misschien vind ik hem daarom toch wel aardig. Maar het is al ijdelheid, ledigheid en kwelling des geestes, wordt er gezegd. Het dient namelijk tot niks. De prediker is daar erg laconiek over. Velen noemen het cynisch. Ik zoek hem toch maar even op. In bijvoorbeeld prediker hoofdstuk 2. waar de prediker, en het was Salomo, en die beschikte over middelen, zal ik maar zeggen. Die schreef hier in Prediker 2 vers 4, ik maakte mijn grote werken. En daarna specificeert hij wat nader en zegt, ik bouwde mijn huizen, ik plantte mijn wijngaarden, ik maakte mijn hoven en lusthoven en ik plantte bomen in dezelfde van allerlei vrucht. Ik maakte mijn vijvers van wateren om daarmede te bewateren het woud dat met bomen groeide. Ik kreeg knechten en maagden en ik had kinderen des huizes. Ook had ik een groot bezit van runderen en schapen, meer dan alle die voor mij te Jeruzalem geweest waren. Ik vergaderde mij ook zilver en goud en kleinoden der koningen en der landschappen. En ik bestelde mij zangers en zangeressen en wellustigheden der mensenkinderen. Snarenspel, ja, allerlei snarenspel, wat het maar was dan, hè. En ik werd groot en nam toe, meer dan iemand die voor mij te Jeruzalem geweest was. Ook bleef mijn wijsheid mij bij. En al wat mijn ogen begeerden, dat ontrok ik hun niet. Hij had goede ogen, hij mocht alles zien van de dokter. Van de ogen had, laat hem zitten. Ik ontrok het er niet. Ik wederhield mijn hart niet van enige blijdschap. Maar mijn hart was verblijd vanwege al mijn arbeid. En dit was mijn deel van al mijn arbeid. En toen wendde ik mij tot al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden en tot de arbeid die ik werkende gearbeid had. Ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes en daarin was geen voordeel onder de zon. En de volgende versen zeggen, nou heb ik al die dingen wel gemaakt, maar dat is heel vervelend voor mijn opvolgers, want die hebben nu helemaal niks meer te doen. Heb je dat nog? Salomo zegt, toen het klaar was, was de aardigheid eraf. Voor mezelf, maar voor mijn opvolgers, nog veel erger. Dus wat had ik nu gedaan? En hij zegt het dan, je leest er overheen, maar in het laatste deel van vers 10 zei hij, maar of en, mijn hart was verblijd vanwege al mijn arbeid. En dit was mijn deel. Dat wil zeggen, dat kwam mij toe. Dit ontving ik van al mijn arbeid. En voor alle duidelijkheid, wat er gewoon staat is, dat heel de aardigheid van het geheel was niet gelegen in het eindresultaat, want dat was hoogst twijfelachtig. Niet dat het niet mooi is, maar ja, daar raak ik me zo aan gewend. En dan, als het klaar is, is het klaar, heb je niks meer te doen. En de prediker zegt dus, waar het om gaat, bij alle arbeid van de mens, is dat hij plezier heeft in zijn arbeid, dat hij verblijd is in al zijn arbeid, dat komt hem dan toe en dat is het enige positieve, echte resultaat van het werk van de mens onder de zon, dat wil zeggen in deze vergankelijke wereld. Meer niet. En meer is het ook niet. Nou ja, er zijn natuurlijk scherpzinnige commentaren op dit soort bijbelversen die dat allemaal weer weg weten te redeneren. Maar als je het gewoon leest, is het duidelijk genoeg. Het wordt ook vele malen herhaald in heel dit boek Prediker. Want de conclusie van het hele verhaal is inderdaad dat de mens wel zou bezig zijn. Want anders dan, ja, dan verveelt hij zich. Dan wordt hij gefrustreerd. Er zit van alles in hem. Hij is creatief. Hij wil wat ondernemen. Hij heeft zo zijn ideeën. Dat mag ik tenminste aannemen. Dat is ook de normale gang van zaken. En hij moet zijn ei ergens kwijt, heet zoiets. Hij moet wat doen. Maar het hele idee dat zijn bezigheid, zijn arbeid tot iets positiefs zou leiden, tot een eindresultaat dat dan blijvend is en goed is enzovoort. Wel, daarvan zegt de prediker, dat is niet zo. Dat verbeelden wij ons wellicht, maar het is niet zo. De zin van werken, de zin van arbeid in het algemeen, voor de natuurlijke mens onder de zon, want God wordt even buiten gelaten, hij bekijkt de wereld hier beneden, dan zegt hij, wat enige waar het op neerkomt, is dat het leuk is om bezig te zijn. Dat is wat het is. En inderdaad, ik heb er dus een mensen nagevraagd, is er een visser in de zaal? U weet wel, visje vangen en terugzetten. Want het gaat niet om het resultaat. Het is gewoon het bezig zijn en al wat erbij hoort. Toch? Zoiets. Voetballen hebben we al gehad, dat is al een hele oude. Achter de bal aanlopen en als je hem hebt, hem wegschoppen. Nou, enzovoort. Wat dacht je van legpuzzels? Het is vakantie, het is slecht weer. Je koopt een puzzel van 10.000 stukjes. Ben je 2 weken mee bezig. En als het klaar is, dan gooien ze weer terug in de doos. Ja. En dan? Kruiswoordpuzzels oplossen. Hele boekje vol, gooi het boekje weg. Of niet? Ja, wat wou je er dan mee doen? Als je geen open haard hebt, wat moet je dan? Nou goed. Dat gebeurt. Het is gek dat men dan ineens weet waar het toe dient. Het is gewoon leuk om bezig te zijn. En dat is met het hele leven zo. Het is gewoon leuk om bezig te zijn. Dat is ook wat de schrift uitgebreid zegt. En wanneer je zou doorlezen hier in Prediker, hoofdstuk 1 tot en met 12, kom je vele malen tot precies dezelfde conclusie, dat het goed is voor de mens dat hij eet en drinkt en dat hij zijn ziel het goede doet genieten in zijn arbeid. Niet in het resultaat ervan, in zijn arbeid zelf. Ik lees vers 24 van hoofdstuk 2, omdat ik dat nou voor me heb. En er staat erachter, ik heb ook gezien dat zulks van de hand Gods is. Dat wil zeggen dat God het precies zo bedoeld heeft. Niets is hier blijvend, zongen wij vroeger. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Want Johannes de Heer wist het wel degelijk, hè? Want daar hadden we het net over, hè? Ja. Johannes de Heer wist er heel wat van. Maar wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, maar dat heeft te maken met dingen die boven de zon zijn. Dat is een ander verhaal. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Maar in het algemeen, dat wat hier onder de zon is, verdwijnt zo zonder meer. En wordt misbruikt. En alles wat bij ons goed bedoeld was, dat weet u, hè? Als dingen goed bedoeld zijn, weet u toch goed ermee afloopt? Nee, dingen waarmee het goed gaat, dan zeggen we nooit, het is goed bedoeld. Maar zodra wij zeggen, maar het was goed bedoeld, of het is goed bedoeld, is altijd maar het was goed bedoeld. Met andere woorden, als het goed bedoeld is, is het meestal verkeerd. Of pakt het verkeerd uit. Nou, zo zit het hier, dat is het leven. U wordt geacht al vroeg zich dat gerealiseerd te hebben. En daar kun je daar rekening mee houden, maar zo is dat nou eenmaal. En het staat zelfs, het is van de hand Gods. Wij zouden ons niet verbeelden dat we iets tot stand kunnen brengen. Wij zouden ons plezier hebben in onze arbeid. Dan kunnen wij ons ei kwijt. Dat het ei daarna gekneusd wordt. Ja, dat is nu helemaal zo. En op vele plaatsen wordt erover gesproken. Bij herhaling natuurlijk specifiek in dit Bijbelboek. Maar op vele andere plaatsen ook. En anders blijkt uit de menselijke geschiedenis dat het inderdaad zo gaat. En dat van de werken van de mens niks terechtkomt. En het idee dat hij iets zou kunnen tot stand brengen, leidt uiteindelijk zelfs tot wat wij afgoderij zouden moeten noemen, want zo wordt het in de Bijbel ook genoemd. En de Heer Jezus zelf geeft daar ook meerdere plaatsen trouwens voorbeelden van. Maar diegene die ik in gedachten heb, is het voorbeeld uit Lucas 12, meen ik. De gelijkenis van de rijke dwaas. Niet dat een rijke per definitie dwaas is. Maar dikwijls hebben ze er wel aanleg voor, volgens de Bijbel althans. Nee, wat ik ervan vind, het doet niks te zaken. Maar volgens de Bijbel wel. Maar we kennen een paar schatrijke mensen uit de Bijbel, zoals de prediker hoogstpersoonlijk, en zoals Abraham, en zoals Job, enzovoorts. En die lui waren bepaald niet dwaas. Ook in Gods ogen niet. En daar gaat het maar om. Het hoeft niet noodzakelijk. Maar er staat, maar het gaat hier over erfenissen. Lucas 12, vers 13. U weet hoe het is met een erfenis. Dat kun je ook navragen aan prediker. Die zegt, en dan breng je heel je leven breng je wat tot stand. En wat er dan gebeurt, is dat je zoon het erft. En binnen de kortste keren ligt alles in de vernieling. Of is de erfenis erdoor gejaagd, of weet ik veel wat. Staat er allemaal, hoor. En hier staat het ook. Lucas 12, een uit de scharen zeide tot hem, vers 13. Zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem, mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over lieden gesteld? En hij zeide tot hen, zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak, eens rijke mensenland had wel gedragen. Goeie oogst. En hij overlegde bij zichzelf en zeggende, wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zei, dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. De projectontwikkelaar, dat weet u toch, hè? Eerst, wat het ook is, slopen en iets groters ervoor in de plaats zetten, hè? Grotere bouwen. En ik zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zei tot hem, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Niet alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert, maar alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Want wat men hier aan schatten verzamelt, raakt men zo zonder meer kwijt. En daar gaat het maar om. Zoveel betekent dat allemaal niet. En er zijn talloze voorbeelden, ook bijbelse, met gemak toe te voegen. De Bijbel spreekt over de ongestadigheid des rijkdoms. Het mag dan misschien zo zijn dat men door hard werken grote rijkdom kan verwerven. Het dient uiteindelijk tot niks. De prediker zegt, je kan toch alleen maar eten en drinken, je krijgt het niet op. Dat staat er. Dus wat moet je er eigenlijk mee? En dan zegt hij, en dan eten anderen ervan. Want daar komt het op neer. Want zelf kun je niet meer. En dus de conclusie, het gaat maar om één ding, dat men aangenaam bezig zou zijn. En ik bedoel niet dat het makkelijk moet gaan, ik bedoel met aangenaam dat het inderdaad bevrediging zou schenken. Dat is aangenaam. Hoe zwaar het ook is, hoeveel moeite het werk misschien ook kost, als het bevrediging geeft, en als men er met plezier op terug kan kijken, ondanks alles, dan beantwoordt het aan zijn doel en de schrift zegt, dit is van de hand Gods. En het was echt niet alleen in Prediker 2 waar dat staat, maar je komt er nog vele plaatsen tegen, met name ook in de psalmen. Dat is de gedachtegang. Men zou dus niet zijn leven wijden aan het verzamelen van iets wat men toch niet kan houden. Als men dat doet, dan is dat in de praktijk afgoderij. Dat is wat de schrift ervan zegt. Omdat men dan zijn vertrouwen stelt op de stoffelijke dingen als zodanig. En het komt in de plaats van de dienst aan God. Ik heb trouwens iemand gekend die zei, als ik rijk ben, ga ik de Heer dienen. En hij zei het in alle ernst. En ik heb hem toen gevraagd, wil je me dan nu vertellen wanneer dat zo is? Aan welke normen dat voldoen moet? Wanneer kun je zeggen dat je rijk bent? Hoeveel moet je bezitten? Om te kunnen zeggen, nou ben ik rijk. Maar dat gesprek is dus niet verder gekomen. Als ik rijk ben, ga ik de Heer dienen. Zij genadig genoeg, want men kan de Heer dienen. Of men nou arm of rijk is. En wat men ook overdag allemaal te doen heeft. Men zou namelijk als kind van God in alles wat men doet de Heer dienen. Op het moment dat iemand zegt, als ik rijk ben, ga ik de Heer dienen. Betekent het dus dat nu nog niet rijk is, hij de Heer niet dient. En dat is toch een erg tragische verspreking, denk ik. Nou goed. Ik laat het maar voor wat het is. Er komt nog een ander ding bij. Werk namelijk wordt in de praktijk, in de Bijbel, ook gebruikt als middel tot onderdrukking. En het grote voorbeeld daarvan hebben wij natuurlijk in de slavernij in Egypte. Dat wil zeggen, daar worden mensen aan het werk gezet. En je kan moeilijk zeggen dat het zo leuk was om te doen, al dat werk. He? Dat men er zoveel aardigheid in had. Integendeel, het was een middel om hen inderdaad te onderdrukken en daarmee te vangen. Israël in Egypte in de tijd was gevangen eigenlijk in de slavernij van Egypte. En dat diende uiteraard geen enkel doel. En vandaar dan ook dat dat volk van Gods wegen uit die slavernij verlost werd. Niet omdat er met werken als zodanig wat verkeerd is, maar als werken slavernij wordt, een onderdrukking, dan wel uitbuiting, dan is er inderdaad iets grondig mee mis. En eigenlijk, we hebben enige maanden terug daar ook bij stilgestaan, die slavernij van Israël in Egypte is natuurlijk nog steeds de uitbeelding van de slavernij van Israël, dan wel van de mens, onder de wet. Waarbij de wet wordt middel tot onderdrukking. Dat wil zeggen, de wet bedient zich van de werken, legt de mens een juk op, verplicht de mens tot het doen en laten van een heleboel, en het wordt inderdaad slavernij. Wel, daar zou God van verlossen. En dat is ook wat hij uiteraard gedaan heeft. Er is met werken als zodanig niks mis, maar het hangt er vanaf onder welke omstandigheden en met welke motieven het gebeurt. En dan wordt groot onderscheid gemaakt in de Bijbel. Dat is het onderscheid wat we ook gelezen hebben in Efeze 2. Het onderscheid tussen het idee dat men zou werken om daardoor gerechtvaardigd te worden. Met aan de andere kant, wij zijn gerechtvaardigd geworden en daarom werken wij. Ja, nee, niet uit dankbaarheid, zuster, laat ik die term niet horen, want het staat niet in de Bijbel. En het is ook niet correct. Nou goed, ga ik maar verder niet op in, want dat doen we al zo vaak. Maar het gaat om het beginsel dat met werken niks verkeerd is, maar het gaat om de omstandigheden en het motief waarom het gebeurt. En de gedachte is, dat als je aan de apostel Paulus vraagt waarom hij eigenlijk zijn werk doet, en zijn werk was het werk Gods overigens. Er is niks mis met de uitdrukking zijn werk, of met eigen werk. Het is het werk Gods, inderdaad, en als je het hem vraagt, geeft hij twee antwoorden. Het ene antwoord is, wij weten de schrik des Heren. Dat is 2 Korinthe 5. Dat betekent, wij weten dat wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat we zouden wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Hij verwacht dus loon, aan de ene kant. En meteen de volgende vers zegt hij, de liefde van Christus dringt ons. En dan heb je twee motieven. Eén aan de ene kant, en de andere aan de andere kant. Eén van waaruit de dingen gebeuren, en de andere is waartoe het gebeurt. Wij zouden weliswaar werk doen, maar het zou voortkomen uit de liefde van Christus. Het is dus inderdaad liefdewerk, om er weer eens zo'n cliché te gebruiken. En het zou gericht zijn, niet op een resultaat hier onder de zon, want dat geldt sowieso niet, maar het zou gericht zijn inderdaad op de vergelding des loons, namelijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Er is echt niks moeilijks aan, en de schrift is daar dan ook duidelijk genoeg over. Een heel ander punt is overigens dat God inderdaad werken doet, en dat wanneer die werken ons bekendgemaakt worden, wordt ons vervolgens verteld dat de werken Gods in de praktijk worden uitgevoerd inderdaad door een ander. Dat wil zeggen, God heeft personeel in dienst, als ik het zo mag zeggen. Klinkt me trouwens op de goede term, personeel. Want God doet zijn werk via zijn persoon, dat is personeel dus. Ja, God doet zijn werk via zijn persoon. En de persoon van God is de Heer Jezus Christus. En er is maar één persoon van God. Dat is de Heer Jezus Christus. Want persoon wil zeggen dat hij de uitdrukking is. Want dat is wat persoon betekent. Dat hij de uitdrukking is van het wezen Gods. Met andere woorden, als God zijn werk verricht, en als het werk ook aan ons beschreven wordt, dan blijkt dat werk gedaan te worden door de Heer Jezus Christus. En vervolgens, als dat werk van de Heer Jezus Christus beschreven wordt, wordt uiteengezet dat dat werk wat hij deed en doet en zal doen als werk Gods, dat hij dat doet, nou, ik kan niet zeggen uit de liefde van Christus die hem dringt, dat gaat zo niet. Dus moet ik nu zeggen, hij doet dat omdat de liefde Gods hem dringt. Want de gedachte is dat de Heer Jezus uitdrukking geeft aan het werk Gods. En hij doet dat niet omdat het moet, want hij deed het vrijwillig. Die kent u toch, hè? Ja, anders ga ik Johannes de Heer citeren, hoor. Er was één die gewillig Hij doet. Hij deed het vrijwillig. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Het is een hele specifieke tekst, overigens. Daar gaat het nou niet over, maar hij is algemeen kenmerkend voor het werk van de Heere Jezus Christus, zowel in oud-testamentische als in nieuw-testamentische tijd. Hij geeft uitdrukking aan de wil Gods en hij doet dat vrijwillig en hij doet dat ongetwijfeld aan de ene kant om het resultaat, aan de andere kant om het loon wat hij daarvoor zou ontvangen en bovendien vanwege zijn liefde voor God. Als u zegt, maar hij is toch God, dan zeg ik, ja, nou, zeker is verkeerd. Liefde, weet u toch, is het vermogen of het verlangen tot het streven tot eenheid. Hij is God, inderdaad. Maar daarom kun je net zo goed zeggen dat hij God lief heeft. Het komt namelijk tot uitdrukking in de bediening die hij vervulde en nog steeds vervult. In onderwerping, in gehoorzaamheid enzovoort. En het was zwaar werk, dus is het wellicht nog. Het heet ook arbeid. En op vele plaatsen wordt daarover gesproken, maar vergis u niet, ik zal meteen to the point komen dan, dat werk van de Heere Jezus, en laat ik me voor het gemak dan maar even beperken, tot het werk dat hij verricht heeft in het verleden tijdens een omwandeling op aarde, omdat dat dan toch het meest bekende werk is van de Heere Jezus Christus, dat werk heeft hij gedaan uit geloof. Zoals broeder Boersma er straks ook al aangehaald heeft. Uit het geloof van Christus is heel die rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. En uit het geloof is het hele evangelie voortgekomen, om zo te zeggen. Want de zaligheid is inderdaad uit het geloof van Jezus Christus en komt tot allen en over allen die geloven. Romeinen 3. Nou ja, onder andere dan Romeinen 3. Vele plaatsen, uitsluitend Statenvertaling, maar vooruit. Zo hoort het. Het komt voort uit zijn geloof, uit zijn onderwerping aan en zijn trouw in het woord Gods. Daar gaat het om. En het mag dan zo zijn dat de Heere Jezus leefde onder de wet. Het neemt niet weg dat hij het werk wat hij gedaan heeft niet deed in gehoorzaamheid aan de wet, maar in geloof, dat wil zeggen in onderwerping aan het woord en aan de wil Gods. Dat is waar het om gaat. Daarom wijt de schrift ook eigenlijk, als u het mij vraagt, meer aandacht aan het geloof van de Heer Jezus dan aan zijn werk als zodanig. Misschien ben ik abuis, maar als ik het afweeg, heb ik de indruk dat er meer gesproken wordt over het geloof van de Heer Jezus dan over zijn werk als zodanig. Vooral wanneer wij bedenken dat er nog wat synoniemen zijn voor geloof, namelijk trouw, dat is volstrekt hetzelfde woord in de grondtekst, en een synoniem is gehoorzaamheid. Ik wil ook zeggen dat men hoort naar het woord enzovoort, dus geloof, een volstrekte synoniemen. En wanneer we die begrippen bij elkaar optellen en zien wat de schrift zegt over het geloof, de trouw, de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus, dan krijgt u meer onder ogen dan schriftgedeelten die expliciet spreken over het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft of doet. Hebben die nog tot zover? Het werk wat hij deed is weliswaar belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk. Maar het komt voort uit zijn geloof. Dat wil zeggen, het is het normale resultaat van geloof. Dat is ook waar de schrift uitgebreid over spreekt. Er is ook niks onbekends aan overigens. Want eigenlijk is het zo dat iemand als Johannes de Doper daar ook al meteen over spreekt. Ik meen, het was in Lucas 3. Er staat er inderdaad Lucas 3 vers 8. Matthäus 3 vers 8 zou ook gekund hebben namelijk. Er staat precies hetzelfde. Lucas 3, waar Johannes de Doper aan het woord is in vers 7. En zegt, gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. Hebt u die? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. Want de gedachte is dat de bekering, dat wil zeggen het tot geloof komen, en dus het geloof, inderdaad vrucht zal voortbrengen, vrucht zal dragen. En dat is heel wat meer dan dat een mens eeuwig leven ontvangt op grond van dat hij tot geloof komt. De gedachte is dat dat tot uitdrukking zou komen inderdaad in zijn leven. En wel in deze volgorde. Eerst geloof of bekering, daarna de vrucht daarvan. Vruchten der bekering waardig. Zoals gezegd, eveneens in Matthäus 3, vers 8 of 9 of daar in de buurt. En verder, maar daar kom ik waarschijnlijk in de loop van de dag nog wel een keer op terug. Verder wordt gesproken over inderdaad werken des geloofs. Die dus inderdaad voortkomen uit het geloof. En dus in onze dagen betekent dat in elk geval dat er werken zijn die gedaan worden op grond van het feit dat men tot geloof gekomen is en kind van God geworden is. En het is niet alleen maar op grond daarvan, dat wil zeggen van nou zijn we dat en nou moet dat zo. Maar integendeel, het heet de vruchten. Dat wil zeggen, het is het normale, vanzelfsprekende resultaat of vrucht van het leven dat wij in Christus hebben ontvangen. En het drukt zich uit niet alleen op de zondagochtend of iets dergelijks, dan wel 2 maal per week of zoiets. In onze godsdienstoefeningen, of hoe we ze maar noemen. Ik vind dat een wat overdreven term, godsdienstoefeningen. Maar het drukt zich uit in heel ons leven, continu uiteraard. Het leven van Christus is in ons en het normale resultaat daarvan is dat dat leven vrucht draagt en er trekt zich niks aan van welke dag van de week het toevallig is. Toch? Doet ons oude mens ook niet en de nieuwe mens ook niet. Nou goed. Laat het maar, want we komen ook daar nog wel op terug. Waar het mij om gaat in de eerste plaats is dat de belangrijkste werken die wij in de Bijbel tegenkomen zijn de werken zoals gedaan door de Heere Jezus Christus. Dat waren de werken Gods die hij ten uitvoer bracht. En daar wil ik graag een paar schriftplaatsen van aanhalen. En u raadt het al, men komt tamelijk vanzelfsprekend in het Johannesevangelie terecht, waar de Heer zelf daarover spreekt. En let op dat die werken van de Heere Jezus dus werken des geloofs zijn. De specifieke van het geloof van Christus ga ik nou niet meer op in. Heb ik de laatste tijd nogal veel gedaan. En ik heb er 4 bandjes van, als u het weten wil, van het laatste jeugdweekend, want dat ging eigenlijk helemaal daarover. Over het geloof van de Heer Jezus Christus. Ook voor ouderen geschikt, want de waarheid is voor jeugd en ouderen volstrekt dezelfde. Ja. Nou goed. Johannes 4 ben ik inmiddels terechtgekomen. Dat wordt losse uitspraken, maar ze herhalen zich steeds. Dezelfde uitspraken herhalen zich steeds dwars door dit Johannes-evangelie heen. En terwijl u het opzoekt, Johannes 4, zeg ik er maar even bij, dat het Johannes-evangelie juist bij uitstek bekend staat als dat Bijbelboek wat spreekt over geloof, over licht en over waarheid. En wij vinden de legio dikwijls zeer bekende Bijbelversen die zeggen dat de mens door geloof in dat woord en in het licht en in die waarheid behouden wordt, dan wel wedergeboren wordt, dan wel leven ontvangt. Dat weet u toch, hè? U weet wel, want wie de zoon heeft, heeft het leven, en wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet, en de toorn Gods blijft op hem. En al zo lief heeft God de wereld gehad, u weet wel, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk zoveel in zijn naam geloven. Enzovoorts. Dat waren de 3, zo even. Uit de eerste 3 hoofdstukken. Er staat er vol mee. En ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar van oudsher werd dit Johannes-evangelie beschouwd als het ideale Bijbelboek voor evangelisatiewerk. Een van de weinige Bijbelboeken die ook los gedrukt werd. Vaak in zo'n klein boekje met een nietje erin. Het werd vaak huis aan huis uitgedeeld. He? Een Johannes-evangelietje heette dat. Een Johannes-evangelietje. En juist omdat het leert dat de mens door geloof en uit genade zalig wordt. Maar het is juist ditzelfde Johannes-evangelie wat spreekt over de werken van de Heer Jezus. Die voortkomen uit zijn geloof namelijk. Hij is al zo sterk gelovig. En de Heer Jezus was al zo sterk verbonden met het woord Gods. En één met het woord Gods. Dat hij door ons gewoonlijk het woord Gods genoemd wordt. Hè? Zo is dat eigenlijk. Hè? Maar het is eigenlijk de uitdrukking van zijn geloof. Zijn onderwerping aan het woord Gods. Goed, maar dat is een uitgebreid onderwerp, daar ga ik niet verder op in. Maar ik lees u hoofdstuk 4, waar de Heer Jezus een ontmoeting heeft met de vrouw van Samaria, de Samaritaanse vrouw. Vrouw van Sichem, ze zal wel Dina geheten hebben, denk ik altijd. Maar dat even terzijde. De Samaritaanse vrouw heeft hij een gesprek mee. En het gesprek ging oorspronkelijk over het water. Namelijk, de Heer zei, ik heb water, als je dat drinkt, dan zul je nooit meer dorst hebben. En waar het over gaat, lijkt me duidelijk, hè? Toch? Over leven dat hij zou kunnen geven. En daarna komen de discipelen bij hem terug en dan gaat het over brood. Want de discipelen waren broodwezen halen en kwamen toen met het brood bij de Heer en toen hoefde hij ineens niet meer. Maar of het nou water is of brood, in beide gevallen gaat het gewoon om leven. Dat is wat het uitbeeld. En daarvan, als de Heer zegt dat hij niet meer hoeft te eten, dan zegt hij in vers 32, ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. En zo zeiden dan de discipelen onder elkaar, heeft iemand anders hem dan eten gebracht? Maar Jezus zei tot hen, mijn spijs is, maar let op dat spijs, voedsel, ook gewoon leven betekent. De uitdrukking is van leven. Niet alleen voedsel onderhoudt het leven, maar typologisch, voedsel is dus leven. Ik heb er altijd schrik van, want ik ken een schilder, ben ik wel eens thuis geweest. En die had de hele bijkeuken, geloof ik, want daar schildert hij volstaan met stillevens. En raad is wat je op die stillevens allemaal ziet. Leven, stilleven, zo is een ding, hè. Wat zie je allemaal? Appels en peren. Bananen doen het ook altijd goed, want die zijn dan weer langwerpig, hè. En kippen natuurlijk, hè, ja. Fazanten, want die zien er wat mooier uit. Stil leven noemen ze dat. En soms denk ik, het is gewoon een bord eten. Ik weet niet waarom ze het stil leven noemen. Maar leven is het, ja. Het is fascinerend. Om een of andere reden. Maar dat is omdat het leven voorstelt. Dat is de symboliek die erachter zit. Dat is echt waar. Denk er maar eens over na. Hoe komt het dat men dat mooi vindt? En waarom heet het zo? Ja, de symboliek, broeder. Ja, het is een beetje lachwekkend soms, maar ik persoonlijk vind het heel mooi. Hoe komt dat dat boeit, hè? Nou goed. Johannes 4, vers 34, Jezus zei door hem, mijn spijs, mijn leven is. Mijn spijs is, en daarmee mijn bezigheid, mijn praktische leven, want het gaat altijd over praktische dingen. Mijn spijs is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. En voor alle duidelijkheid, namelijk zijn werk volbrengen. Dat wil zeggen, het werk wat hij uitgedacht heeft, het werk wat God uitgedacht heeft en vastgelegd heeft in de bekende raad Gods. Je weet het toch, hè? Zijn gemaakt bestek. Dat heeft ook met eten te maken, maar goed. Laten we zitten. Maar naar zijn plan der eeuwen, of hoe het maar heten mag, wel dat werk zou de Heer doen. Mijn spijs is, dat wil zeggen mijn leven is, daar, niet daar leef ik van, maar ook daar leef ik uit. Dat is de hele inhoud van mijn leven, waarvan brood nou eenmaal de uitdrukking is. Dat ik doe de wil niet van mezelf, maar dat ik de wil van een ander volbreng. Dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft. Namelijk zijn werk volbrengen. Neemt niet weg dat Gods werk, waarover hij hier spreekt, daarmee ook zijn werk is. Hè? Dat lijkt me duidelijk. Maar het heet zijn werk, namelijk Gods werk, omdat het een werk is wat God heeft verzonnen, dat is de goede term uit de Statenvertaling namelijk. God heeft uitgedacht. En toen er niemand was, lezen wij dan, met name in het Oude Testament, als hij zag dat er niemand was om dat werk ten uitvoer te brengen, Toen zette hij zijn aangezicht, hoe staat er ook weer, als een panzer, geloof ik. Hoe staat het in Jesaja? En hij zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Als dan niemand het doet, dan doe ik dat. En uit eigen vrije wil volbracht, maar bovendien volbrengt hij nog steeds de wil van God. En van vader en zoon leren wij dan in dit verband dat ze eenswillend zijn. Maar die term vind je alleen in theologische naslagwerken. Eenswillend. Ze hebben dezelfde wil. Maar dat is dus zijn werk. En het ideale werk voor de mens in het algemeen, want ik heb het niet eens over wat voor werk het is hoor. Het ideaal voor de mens, en dus ook voor deze mens die hier aan het woord is, in de dagen zijns vrezes. Het ideaal voor de mens is dat zijn wil is onderworpen aan de wil Gods, waardoor hij doet met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand, met heel zijn kracht, met alles wat in hem is, dat hij doet het werk Gods. En niet alleen tot bevrediging van de werkgever, van God zelf dus, maar ook tot eigen bevrediging. En dat is wat wij geïllustreerd zien in de Heere Jezus en in het werk wat hij doet. Wanneer men namelijk ten volle gelooft, onderwerpt men zich ten volle aan het woord Gods. En wanneer wij dat doen, wordt daarmee onze wil geconformeerd. Nee, niet gereformeerd. Hoewel het zou kunnen. Maar wordt zodanig gereformeerd dat die geconformeerd wordt aan het woord Gods. Hervormd in de vernieuwing van uw gemoed, zuster. Ja, laat me zitten. Maar zoiets. Hebben jullie dat nog tot zover? Men onderwerpt zich aan het woord Gods. Men vertrouwt op God. Men gelooft in de waarheid van zijn woord. En dat betekent automatisch. Dat wil zeggen, als het praktisch geloof is, als het niet meer theorie is, maar gewoon praktisch geloof, betekent automatisch dat wanneer men zo tot geloof komt, dat dan de wil ook inderdaad, de wil van de mens ook inderdaad in overeenstemming gebracht wordt met de wil van God. U weet wel, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als je er nog iets langer over nadenkt, dan merk je dat de uitdrukking dus helemaal niet kan. Deze uitdrukking. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wiens wil geschieden dus? Strikvraag. Laat ik dus weg. Wiens wil geschieden dan? Die van beiden. Toch? Want wat was de wil van de Heer Jezus? Dat niet de wil van de Heer Jezus, maar de wil van de Vader zou geschieden. Dan was het dus toch de wil van de Heer Jezus. Heb u? En daar gaat het maar om. Het is een belangrijke gedachte, omdat voor ons hetzelfde geldt. Sommigen hebben er moeite mee geconfronteerd te worden. Daarom zijn we hier. Ze hebben er moeite mee geconfronteerd te worden dat wij als gelovigen, wij zouden onze eigen wil opzij moeten zetten en we zouden de wil Gods moeten uitvoeren. Want het is ons genoeg dat wij in de voorgaande dagen de wil der heidenen wil volbracht hebben. Weet u wel, 2 Petrus, geloof ik. 1. En nu zouden we de wil van God moeten volbrengen. Sommigen begrijpen dat absoluut verkeerd. En zeggen, ja, als wij onze wil opzij moeten zetten en de wil van God moeten doen, dan leven we toch onder wet. Want hoe je het ook noemt, in de praktijk is dat wet. En dan moeten we ondanks onszelf van alles doen. Omdat God het van ons vraagt. En dat is dus een verplichting en een belasting en dus een juk en dus een wet. Dan moet ik u zeggen, zo zit het niet. Zo zit het echt niet. Want de gedachte is dat wij in de eerste plaats zouden willen dat wij het werk Gods doen. En dat de wil Gods in ons gerealiseerd zou worden. Dat zou onze eigen hoogste wil moeten zijn. En als dat zo is, dan betekent het gewoon dat als de wil Gods en daarmee het werk Gods in ons volbracht wordt, is dat ook onze wil en ons werk. En dit is een manier om te beschrijven hoe wij als kinderen Gods ook in de praktijk van ons leven zouden wandelen in gemeenschap met onze God en zaligmaker. Want dat is gemeenschap. Eén van wil, één van gevoelen, dus ook een van die termen in dat verband in de Statenvertaling. Één van gemoed, één zin en één gemoed. Dan ben ik toch weer bij Johannes de Heer vanmorgen, maar vooruit. Maar dat is waar het over gaat. En dat we dan onze eigen wil aan de kant moeten zetten, nee, dat kun je wel zo zeggen, maar dat moeten wij altijd, tenminste ik moet het altijd, want ja, ik zou zoveel dingen graag doen. Er zijn zoveel dingen die ik wel zou willen. Maar je moet natuurlijk prioriteiten stellen. Eerlijke prioriteiten, wat wil je nou het liefst? Nou ja, dat gaat dan voor. Er zijn andere dingen die ik ook wel zou willen. Ja, dat komt pas later en soms zelfs helemaal nooit. Zo is het nou eenmaal en dat is niks bijzonders. Dat is in het leven van elk mens zo. En als het niet zo is, heb ik medelijden met hem. Want mensen die weinig willen, hebben weinig leven. Dat vind ik altijd een beetje tragisch. Hè? We zouden nog zoveel willen. Toch? Liefst allemaal vandaag nog. Maar ja, het zijn dingen die voorgaan enzovoorts. Zo is dat dus. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden betekent dat toch mijn wil geschieden. Want het was de wil van de Heer Jezus dus, en dat zegt hij met die zin, om het werk Gods te doen. En hij deed het ook. Hij kon zich op het moment echter wel plezierigere dingen voorstellen. En u waarschijnlijk ook wel. Toch? Nou goed. Maar zo ziet dat eruit. En dat is wat hier meteen in Johannes 4 dus staat. Namelijk, mijn spijs is vers 34 dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en dus zijn werk voltooien of volbrengen. En dat moest gebeuren. Daar leeft een mens uit. En ik moet u eerlijk zeggen, het verschijnsel dat je ineens niet hoeft te eten vind ik helemaal zo vreemd niet. Want eigenaardig is dat als een mens bezig is met dat wat hij het liefste doet, vergeet hij toch te eten? Oh nee, dat denk je dan toch niet aan. Ik gun u tenminste dat u dat ook wel eens hebt. Hè? Je bent zo fijn bezig dat je vergeet helemaal te eten of te drinken. Je hoeft niks. En dat is precies ditzelfde verschijnsel hoor. Dat is eigenlijk ook typologie, maar vooruit. Oh, je hebt niet ontbeten vanmorgen. Goed. Had andere reden, vrees ik. Maar goed, ik blader maar even verder, hè, voor de aardigheid. Hè? Want daarna sla ik een bladzijde om en kom ik in Johannes 5, vers 36. Beroemde verse. Vers 36 van Johannes 5. Ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen. Die werken die ik doe. Let op hoe duidelijk het er staat, hè? De werken die de Vader aan mij gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, die werken getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. En daar vind je inderdaad dat uitdrukking gegeven wordt aan de eenheid tussen Vader en Zoon, maar het is een praktische eenheid, het heeft ook rechtstreeks van een dienstverband, waarbij God, de Vader dus, de werken, om zo te zeggen, bedacht heeft. Ja, het klinkt wat onbenullig als ik het vlug zeg, maar zo bedoel ik het niet, hè. Maar het is zo dat God die werken bedacht heeft en de Heer Jezus is degene die die werken uitvoert en dus zijn zij één. En dat is niet een theoretische eenheid binnen het kader van de eigenlijke theologie of zoiets. Maar het is een praktische eenheid waarbij de Zoon doet het werk wat hij van de Vader te doen gekregen heeft. En wat hij met volle overtuiging, dat wil zeggen met heel zijn hart, ziel, geest, kracht, verstand, hoe heet het ook maar weer, doet. Dat is een praktische eenheid. Waarover dan uiteraard daarna verder gesproken wordt. Ik citeer hier en daar maar een tekst. Mijn hele gedeelte gaan dus over precies datzelfde. En ik blader maar weer om, in dit geval naar hoofdstuk 9, vers 4. Waar de Heer Jezus zegt in vers 4, ik moet werken de werken van degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is, en daarna komt de nacht, wanneer niemand werken kan. En zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. En er wordt dus gesproken over het werk van de Heer Jezus. Waar het uit bestaat is niet moeilijk. Het ellende is alleen dat we deze uitspraken dikwijls abstraheren. Hoe zeg ik zoiets? Verabsoluteren dan. Als abstract zien, terwijl het dat nooit is. Het gaat altijd over praktische zaak. De Heer Jezus zegt namelijk in dit evangelie van Johannes vele malen: ik ben het licht der wereld, waaronder in dit vers. En wat het betekent is makkelijk genoeg. Hij is degene die van God, de Vader der lichten, gezonden is in deze wereld om de werken Gods te doen. En in die zin is hij licht der wereld, maar is het alleen zolang hij die werken doet. En hij predikt dus het woord Gods. Want het woord Gods is licht, toch? Het wordt door de Heer Jezus gepredikt en gedemonstreerd, overigens. Niet in de laatste plaats in dit hoofdstuk, want u weet wat hier gebeurt, hè? Er was een mens die was blind geboren, had nog nooit licht gezien, maar de Heer Jezus was het licht der wereld en illustreert dit feit, verschijnsel wilde ik zeggen, maar dat was weer cryptisch dan. Maar hij illustreert dit feit dat hij het licht der wereld is door inderdaad de ogen van deze blindgeborene te openen. Het is dan de bevestiging van Gods wegen, door wiens kracht hij deze dingen doet uiteraard. Het is de getuigenis van Gods wegen over zijn zoon die hij gezonden heeft. Sluit aan bij wat ik zojuist las in Johannes 4 uiteraard. Maar de Heer zegt: ik moet doen de werken van hem die mij gezonden heeft. Zolang het dag is, namelijk zolang ik in de wereld ben. Want de volgende gedachte is dat hij, als hij uit de wereld zou verdwijnen, en dat is gebeurd, dan zou het niet meer dag zijn en is het licht niet meer in de wereld en is hij ook niet het licht der wereld. Nee, de Heer Jezus is niet het licht der wereld nu. Ja, ik ken de gedachte. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom of we dat in de Bijbel lezen. Wat we in de Bijbel lezen is dat de Heer Jezus licht der wereld was in de dagen waarin hij zijn bediening op aarde volvoerde. En vervolgens geeft de Heer diezelfde bediening over aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen en zegt: gij zijt het licht der wereld. Of niet soms. En voor zover er nu licht der wereld is, zijn u en ik dat en hebben de verantwoordelijkheid om het werk van de Vader te doen. Want heus, de wereld ziet de Heer Jezus Christus niet, hoor. Voor zover hij licht is, is hij het niet van de wereld, vandaag niet in ieder geval. Nu niet, is hij het niet van de wereld, maar van de gemeente, die hij in heel de waarheid zou leiden en in wie hij woont. Die heb je toch verborgen, van mijn part onder de korenmaat wat dat betreft. Maar dat is misschien een verwarrende vergelijking in dit geval. Maar voor zover licht de wereld is, zijn u en ik dat. En zal der aarde, zijn u en ik dat. Dus omdat het niet gaat om een fundamentele absolute waarheid, een abstractie, maar omdat het gaat om volstrekt praktische waarheden. De Heer Jezus was licht der wereld in de dagen dat hij op aarde was. En sinds hij verdwenen is, is dat licht dus verdwenen. En voor zover er licht is, want dat is nog maar de vraag, maar voor zover men kan zeggen dat er licht is, zijn u en ik dat, want licht en waarheid is synoniem. En u weet, de gemeente is de pilaar en vastigheid der waarheid. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar waar het maar om gaat is werken van degene die mij gezonden heeft. Dat zou hij doen en dat is ook zijn eerste en wellicht enige doelstelling in het leven. En ik sla weer om. Naar Johannes 10 vers 25. Jezus antwoordde: ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. Namelijk over of hij de Christus is of niet. En dan zegt hij: de werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Het is een wat omstreden vers, en ik ga hem maar niet uit de weg. De vraag in vers 24 is namelijk dat de Joden tot hem zeggen: hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Dat betekent dat hij dat nooit vrij uit gezegd had, en dat beweer ik ook al jaren. Dat heeft hij nooit vrijuit gezegd dat hij de Christus was. Er is ook maar één goede reden voor. Hij was het ook nog niet. Toch? Dat moest hij nog worden. En dus inderdaad, hij zei het niet vrijuit. En tot in de laatste uren van zijn leven op aarde werd het hem gevraagd. En toen iemand hem vroeg, zijt gij de Christus? Een paar uren voor hij gekruist werd, zei de Heer nog niet, zo is het. Hij zegt, dat zeg jij. Of dat zegt gij. Niet gij zegt het, maar gij zegt het. En dat is niet ja. De Heer laat de conclusie eventueel voor zijn toehoorders enzovoorts. En terecht. Hier staat het ook, Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd. Onze vraag is dan, ja, hoe dan? Want vrij uit heeft hij het niet gezegd. En dan zegt hij, de werken die ik doe in de naam mijn vaders, die getuigen van mij, maar gij lieden gelooft niet. Hebt u die? De werken die de Heere Jezus doet, waren de werken zijn vaders en de werken die hij deed getuigen van hem. En de werken die hij deed, de tekenen met name die hij deed, worden geacht te leiden tot de conclusie dat deze Jezus is, dan wel zal zijn, de Christus, de Zoon van de levende God. En de tekenen die hij deed werden zelfs opgeschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is Johannes 20, geloof ik, of 21, waar het dan alsnog wordt aangehaald. De werken getuigen van hem, maar de werken die hij deed zijn de werken die zijn vader hem opdroeg. En hij voerde ze uit. En hij deed dat in geloof. En bovendien in de kracht die hij van boven ontving, uiteraard. Nou goed. Dan lees ik vers 37 ook maar van ditzelfde hoofdstuk, van Johannes 10. Gaat het om dezelfde kwestie, nu alleen niet, zijt gij de Christus, maar nu is de vraag of hij Gods zoon is, vers 36. Maar in de praktijk is het toch hetzelfde. Maar dan staat er in vers 37, indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo gelooft mij niet. Maar indien ik ze doe, indien ik de werken mijns vaders doe, en zo gij mij niet gelooft, zo gij mij niet gelooft, zo gelooft de werken, opdat gij mogen bekennen en geloven, dat de Vader in mij is en ik in hem. En toen werden ze weer boos. Maar waar het hier gewoon over gaat, is het geloof van de Heere Jezus Christus, wat hem bracht tot het doen van de werken des vaders. En die werken die hij deed, moesten vervolgens leiden tot verheerlijking Gods. U weet toch waar goede werken toe dienen? De eerste keer dat de term in de Bijbel voorkomt, goede werken, in het Nieuwe Testament althans, en de laatste keer staat het in beide gevallen bij. Namelijk opdat uit die goede werken God verheerlijkt mogen worden. Of opdat uit die goede werken de Vader verheerlijkt mogen worden. Die beide termen worden gebruikt. Goede werken zijn tot heerlijkheid Gods, was de bedoeling. En goede werken zijn die werken die wij doen in onderwerping aan God. En dus in geloof. Het zijn de werken die de Vader ook ons te doen geeft. Dat zijn niet zulke sensationele dingen, wellicht, als die werken die de Heere Jezus deed. Wat dat betreft is er wel verschil, maar fundamenteel is er geen verschil. Het gaat om de werken Gods die wij zouden doen, werken die moeten leiden tot verheerlijking van de Vader. En wij zouden ze doen in dienst van de Vader, opdat wij deel zouden krijgen aan diezelfde heerlijkheid. Dat is wat de Heer Jezus op aarde deed, en dat is precies waarin wij zijn navolgers zouden zijn. Maar goed, wij hebben het daar nog wel over. Slaan we even verder om naar Johannes 15. Vers 23 van Johannes 15. Dat is allemaal in de nacht dat hij verraden werd, waarin hij met zijn discipelen was in de opperzaal enzovoorts. En hij zegt in 15 vers 23, die mij haat, die haat ook mijn vader. Kan niet missen. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en beiden mij en mijn vader gehaat. En de gedachte is, dat waar men de Heer Jezus verwerpt, verwerpt men degene die hem gezonden heeft, omdat heel het leven van de Heer Jezus niet anders was dan de uitdrukking van de werken en daarmee ook van het woord Gods. Om die reden noemen wij de Heer Jezus dan ook het woord Gods. Niet in abstracto, maar in concreto. Hij geeft uitdrukking aan het woord en daarmee aan het plan en daarmee aan het werk en de raad Gods. En daarom is hij de uitdrukking van het wezen Gods. Het is een volstrekt praktische aangelegenheid waarover hier gesproken wordt. En waar men dan de Heer Jezus verwerpt, verwerpt men de Vader, dat wil zeggen God zelf. En daarom is het een vloek wanneer iemand zegt, ik geloof wel in God, maar niet in Jezus. Want Heere noemt men hem dan niet natuurlijk, hè. Die Jezus belieft maar niet, maar God. Maar dat is uiteraard een groot misverstand. Want voor zover men God kan kennen, kent men hem door de Heere Jezus Christus in vele opzichten. En het werkt dus eigenlijk andersom. Als je in God wil geloven, moet je geloven in de Heer Jezus Christus. Dan geloof je in God. Want er gaat een hele moeite door namelijk. En dan wordt het concreet, praktisch geloof. Maar het bestaan in een schepper als zodanig, een hogere macht. Geloven dat zoiets bestaat. Ja, ik zeg altijd, je moet wel ergens een draadje loszitten als je dat niet gelooft, denk ik altijd. Maar, hè? Bekende verhaal. Mijn vader zei altijd, het is makkelijker om te geloven dat er een schepper is, dan dat je moet geloven dat als iemand een rotje gooit in een mesthoop, dat er dan automatisch een Zwitserse horloge uit ontstaat. En dat laatste heet wetenschap. Het is me altijd bijgebleven. Ja, natuurlijk geloven wij in God een schepper. Maar dat is het punt niet. Het punt is, nou ja goed, er stond een hoofdstuk eerder, hoofdstuk 14 vers 1. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Want dat is nou net waar het om gaat. Het is niet de bedoeling dat wij geloven in het bestaan van God. De bedoeling is dat wij geloven in en dus ons onderwerpen aan het werk Gods. En het werk Gods wordt uitsluitend gedaan. Of in beginsel moet ik zeggen. Gedaan door de Heer Jezus Christus. En als men dus praktisch gelooft in God, kan dat alleen wanneer men gelooft in de Heer Jezus Christus als de goddelijke persoon, dat wil zeggen, is degene die uitdrukking geeft aan het wezen en daarmee ook aan het werk Gods. En dat is het dus. Want het is een praktische eenheid van het werk dat de Heer Jezus doet. Wanneer men dat werk verwerpt, verwerpt men degene die hem gezonden heeft. En aan de andere kant, vers 25 voegt de Heer Jezus eraan toe. Het geschiet omdat het woord vervuld wordt dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat, ontleend aan enige psalmen. Want waarom zou men de Heere Jezus verwerpen? Wat men doet als men hem verwerpt, is men verwerpt God. Want al wat men van de Heere Jezus zag, meemaakte en hoorde, was rechtstreeks van God afkomstig. En als men hem dus verwerpt, ja, wie verwerpt men dan? Ja, hem. Maar men verwerpt hem om wat hij deed, wat hij sprak, enzovoorts. Nou, dat was het woord Gods en het was het werk Gods. En dus kan hij zeggen, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Ze haten degene die mij gezonden heeft. En daarom mij ook. Vanwege de praktische eenheid die daar was. Nou goed, en dan noem ik er nog één. Dat is die van Johannes 17, vers 4, waar de Heer opnieuw spreekt over zijn werk. Johannes 17, vers 4, waar de Heer Jezus bidt en zegt, ter afsluiting min of meer van zijn aardse leven, in de nacht dat of een uurtje voordat hij gevangen zou worden genomen, aan de ene kant. Aan de andere kant een gebed ter inleiding van het tegenwoordige werk van Christus sinds zijn opstanding. Zijn hogepriestelijke bediening, dus wat we noemen het hogepriestelijk gebed, daarom. Dus en de Heer zegt daarbij, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Waaruit dan volgt dat het werk dat hem gegeven was om te doen, was een werk waardoor hij God zou verheerlijken op aarde. En dat werk zou hij niet doen naar eigen inzicht. Zo van, bekijk maar hoe je het doet, als God maar verheerlijkt wordt in je leven. Want daardoor wordt God nooit verheerlijkt namelijk. Integendeel, hij deed dat werk tot verheerlijking van God, gedetailleerd in overeenstemming met de wil van God. De werken die ik doe, en niet eens het werk, de werken, ook de onderdelen dus, de werken die ik doe zijn de werken die de Vader mij gegeven heeft om te doen. En als men vraagt waarom laat God dat werk dan doen door de Heer Jezus op aarde, dan is het in het algemeen opdat God daardoor verheerlijkt zou worden. Dat is op lange termijn dan wellicht, maar niettemin dat is het doel van het werk Gods, de verheerlijking Gods. Kan trouwens niet missen, want als we het even helemaal veralgemeniseren, het werk wat God doet, of het werk wat Christus doet, laat ik het zo zeggen, dan is in het algemeen het tot stand brengen van een nieuwe schepping. Ter vervanging van de oude. En dat is tot heerlijkheid Gods om de eenvoudige reden dat deze oude wereld bepaald niet is tot heerlijkheid Gods. Integendeel, want om uwentwil, zei de Heer, wordt mijn naam de ganse dag gelasterd. En de tegenwoordige wereld, tot in onze dagen aan toe, is geen reclame voor de schepper. Er is zoveel mee mis. Maar het punt is ook dat die schepper geopenbaard heeft dat het werk ook nog lang niet klaar is. Hooguit een tijdelijke versie, zeg ik dikwijls, een tijdelijke versie van wat het echt moet gaan worden. En u en ik worden geconfronteerd met de tijdelijke versie, opdat wij vervolgens zouden kiezen voor de definitieve. Het kost niks, dus dat scheelt weer. Het is weliswaar niet public domain, hè? Maar vooruit, nee, dat leggen we een andere keer weer uit, hè. Maar het is wel degelijk gratis cadeau en geheel voor niets, dat wel. En daar gaat het maar om. Maar het werk wat de Heer Jezus dus gedaan heeft en nog doet, is een werk waardoor die nieuwe schepping tot stand zou komen, waarvan hij de eersteling zou zijn. Maar in het algemeen is dat niet het doel in zichzelf. Het doel is de verheerlijking van de schepper. En dat is ook het doel van al die werken die de Heer Jezus op aarde gedaan heeft. En hij zegt dan ook, ik heb u verheerlijkt op de aarde, kortom, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Opdracht uitgevoerd, maar de Bijbelse term daarvoor is, het is volbracht. Wat was er volbracht? Dit waren zijn laatste woorden ongeveer, toch? Het is volbracht. Wat was er volbracht? Het werk dat God hem gegeven had om te doen. Althans op aarde. Want laat hij vooral niet wijsmaken dat hij tegenwoordig niks meer doet. Hoewel er schriftplaatsen zijn die zeggen dat hij gezeten is en rust van zijn werken. Ja, dat wil zeggen wat in het verleden tot stand gebracht is, hoeft niet herhaald te worden. Dus einde, dat is klaar, enzovoorts. Van dat werk wordt gerust. Maar er is een ander werk wat in onze dagen gedaan wordt. En wat de Heer Jezus doet, op precies dezelfde gronden, met precies dezelfde inzet. En hij doet het vanuit zijn geloof, al staat het dan gewoonlijk in de Bijbel, dat hij het doet getrouw. Maar gelovig is precies hetzelfde woord. Dat wil zeggen, de Heer doet opnieuw, of alsnog een werk Gods, of is verder gegaan met het volgende werk Gods. Maar altijd tot verheerlijking van God. Het tegenwoordige werk van Christus bestaat inderdaad uit de opbouw, maar dat weet u allemaal natuurlijk, bestaat uit de bouw, de opbouw van de gemeente en dus van u en mij enzovoorts. Een werk niet aan de wereld, maar een werk aan u en mij, aan de gemeente als zodanig, waarin hij inderdaad ook getrouw is en dus gelovig is en dus gehoorzaam is en waarin hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft enzovoorts. Het is niks nieuws onder de zon wat dat betreft, maar het wordt in de Bijbel nog steeds uitgebreid vermeld. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, zei hij bij gelegenheid. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Op de aarde uiteraard. En daarna komt een belangrijk aspect. Want de volgende vraag is, wat heeft het werk van de Heer Jezus op aarde dan op aarde tot stand gebracht? En het antwoord is, tot op heden, niets. Dat is het officiële antwoord. Daarna hebben wij een paar voetnootjes met hele kleine lettertjes. Maar in het algemeen en het officiële antwoord is niets. Dat staat er ook. Ik meen dat ik dat laatst eens gelezen heb uit Jesaja 49. Want daar zegt de Heer Jezus ook, nou via de mond van de profeet, dat hij volbracht heeft het werk dat hij op aarde moest doen. Maar helaas, er is niks van terechtgekomen. Staat daar. Die kennen u toch of niet? Moet ik hem lezen? Jesaja 49. De Heer draagt hier een wat vreemde naam. Hij heet hier namelijk Israël. Dat is ook wel eens aardig. Hij is namelijk de personificatie ook van Israël. Al was maar omdat hij de eerstgeborene is van Israël en dus de troonpretendent is van Israël. Hij heet Israël. Maar goed, dat is in vers 3. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Ziet u, sluit naadloos aan bij Johannes 17 en nog zo wat schriftplaatsen. En werk tot verheerlijking Gods. Natuurlijk, dat zal door Israël ook gebeuren, maar dat moet nog gebeuren in de toekomst. Maar hier gaat het over de Heer Jezus, die vast als eersteling van Israël die naam krijgt, Israël, heerser met God. En dan gaat het verder, hè. Doch ik zei, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Kortom, ik heb mijn werk wel gedaan, maar er is niks van terechtgekomen. En dan gaat verder met, gewis mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Waarbij de gedachte is dat de Heere Jezus werk gedaan heeft. In opdracht van God, hij heeft dat ook gedaan. Er is echter weinig van terechtgekomen. En het volgende punt is dat hij niettemin aanspraak maakt en kan maken op beloning. Want er staat er dan ook gewoon bij. En als u nu vraagt, maar wat was dan het werk wat niet gelukt is? Nou, het was een werk tot verheerlijking Gods, in het algemeen. Maar in de praktijk bestond het werk daaruit dat hij Israël zou verzamelen. Staat in vers 5. Dat ik Jacob tot God wederbrengen zou, maar helaas Israël laat zich niet verzamelen of zal zich niet verzamelen laten. Want de bedoeling van de prediking was uiteraard dat men zou komen tot de Heer Jezus en zich zou verzamelen rondom hem, die inderdaad het werk God zou vervullen, daarmee de vervallen hut van David zou herstellen, daarmee zijn koninkrijk oprichten over heel de aarde en over al de volkeren enzovoorts. En men zou tot hem komen en zo zou in ieder geval Israël verzameld worden. Hetgeen overigens bij de wederkomst van Christus alsnog zal gebeuren. Maar bij de eerste komst gebeurde het niet. Men wilde hem niet en men riep ook, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En men riep ook, kruist hem enzovoorts. Niettemin heeft de Heer Jezus zijn werk gedaan, maar men haatte hem, hebben we zojuist gelezen. En daarmee verwierp men ook zijn vader. Nochtans, zegt de Heer Jezus, verwacht ik mijn loon, dat was vers 4, en dan vers 5 van Jesaja 49, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren, namelijk God zal mijn sterkte zijn. En verder lees ik hier nou maar niet, maar het gaat maar om het idee dat de Heer dus in detail gedaan heeft wat hij had moeten doen, in opdracht, en hij verwacht op grond daarvan loon. Maar als je vraagt, hoe ziet het werk eruit, heeft het zin gehad? Nou, op aarde in elk geval niet, en Israël is tot in onze dagen nog steeds niet verzameld. Maar hoe dat ook zij, hoewel er op aarde geen vrucht van het werk van de Heer Jezus te zien is, krijgt hij het loon op zijn arbeid, en dat vraagt hij hier in Johannes 17 ook, namelijk, en nu verheerlijk mij gij vader, Johannes 17 vers 5 dus, en nu dan verheerlijk mij gij vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Waarmee je maar weer ziet dat de tegenwoordige wereld verlies betekent aan heerlijkheid Gods, maar dat het tot stand brengen van een nieuwe schepping betekent heerlijkheid. En zelfs overvloed aan heerlijkheid. Ik zeg het nu wat kort, want ik geloof dat ik niet al te lang geleden dezezelfde dingen op deze plaats ook gezegd heb. Dus vandaar maar even kort. Maar het gaat maar om het beginsel. Het werk wat gedaan zou worden op grond van geloof en uit geloof, maar de andere kant wel degelijk gericht op niet zozeer het resultaat, zeker niet het zichtbare resultaat, maar wel gericht op loon. En daartussenin bevrediging in het doen. Dat is wat het is. De ene kant een drijvende kracht, en die komt altijd van binnenuit. Waarom? Ja, je hebt ergens aardigheid in. Toch? Je zou graag iets willen worden, iets willen doen, je ergens mee bezighouden. Waarom? Ja, dat zit zo in je. En dat kan heel goed zijn. Men wil God dienen. Waarom? Omdat men hem lief heeft. Toch? Omdat men op hem vertrouwt, zich aan hem en dus aan zijn woord onderwerpt, en dus de eigen wil conformeert aan de wil Gods die men wil leren kennen, enzovoorts. Dat is motief voldoende. En daarna aan het eind van de rit, want zo noem ik het leven dan maar, hè, in een draaimolen, dat weet je wel, hè? Draaimolen, dat heet ook een rit. Aan het eind van de rit, loon, voor degene die dat werk gedaan heeft. En wat op dit moment domweg het belangrijkste is, er is niks wat zoveel bevrediging geeft als je druk te mogen maken voor de dingen waar je aardigheid in hebt. Met hartelijke dank aan prediker, maar het is algemeen bekende waarheid. Waar het om gaat is namelijk, we hebben wat in ons hart, we geven er uitdrukking aan, we zijn ermee bezig, het kost moeite. S'morgens vroeg op, om hoe lang moest ik op, weet ik niet meer. Op zaterdag. Ver voor mijn tijd. Ik heb een jetlag altijd op zo'n bijbelstudiedag als deze. Heel mijn dagritme is verstoord. Ik vind het een verschrikking, mag ik weer eerlijk zeggen. Maar er is niks zo mooi als de Heer te mogen dienen en te kunnen dienen. Enzovoort. Op wat voor wijze dan ook, hè. Want het geldt niet alleen voor mij, maar het geldt voor u net zo goed. Dat is juist wat bevrediging geeft. En over waarom we het doen, dat wil zeggen wat een motief is. Ach, wij willen het graag, dus het zal best zo zijn dat we de Heer lief hebben. Ik vind dat een moeilijke vraag om te beantwoorden, maar het zal wel zo wezen, want waarom willen we dat anders? En aan de andere kant, dat loon in de hemel, ja, dat zal wel, daar geloof ik zwaar in, dat loon in de hemel, daar hoop ik ook op, maar ik heb geen flauw idee waar het uit bestaat of hoe het eruit ziet, dus daar heb je in de praktijk niet zo geweldig veel aan, hoor. He? Het is mooi meegenomen, achteraf, maar meer in het kader van dat ons recht gedaan zal worden, want dat is wat aan ons gelovigen hier op aarde in de praktijk niet gebeurt. Zo zie ik het tenminste, of het helemaal 100% bijbels is, weet ik niet, maar zo zie ik het. Ons zal recht gedaan worden in de toekomst. En dat is loon. Hoe het er verder uitziet, weet ik ook niet. Maar waar het om gaat, is om een heel eenvoudige levenswijsheid. Daar hoef je niet eens een gelovige voor te zijn. Dus eigenlijk, heel eenvoudige levenswijsheid, dat je moet bezighouden met dingen die aardig zijn om te doen en die je bevrediging schenken. Zodat je met voldoening aan het eind van de dag kunt terugkijken op de dag als zodanig. En als je dat niet kunt, heb je die dag verkeerd besteed. Dat meen ik echt. Nou ja, de dag is misschien wat te kort genomen. Laten we dan nemen de maand. He? Zo gemiddeld dan, hè? Nou goed, dan uw leven in het algemeen. Voor zover u zich er nog wat van kunt herinneren op deze leeftijd. Waar zo in het algemeen terugkijken kunt zeggen. Het is een boel misgegaan. Het was niet altijd even leuk. Maar alles bij elkaar. Ben ik er zeer tevreden mee. Hè? En nog mooier is als je kunt zeggen, als ik het alles over mocht doen, deed ik het weer net zo. Op de essentiële punten, namelijk. Dat is waar het om gaat. Zo zouden wij bij voorkeur leven. En dat is de bedoeling. En dat is niet een leven van niks doen, zo van, we leven uit genade en uit wat God geeft. Absoluut niet. Dat is een leven van activiteit, van arbeid. Inderdaad, van zware arbeid. Dat is een kwestie van leidzaamheid ook. Dingen die je overkomen, waar je niet voor wegloopt, als het goed is. En daar gaat het om. Zodat je jezelf recht in de ogen kunt zien, zal ik maar zeggen, met respect voor jezelf. Dat meen ik absoluut. en in het bijzonder de Heer ook recht in de ogen kunt zien. En al die andere mensen, ja, daarvan hopen wij dat zij ook zichzelf recht in de ogen kunnen kijken. En hun Heer ook. Toch? Dat is het Bijbelse gegeven. Want zonder arbeid ook geen loon. Ze hebben er nu aan het steen, geloof ik, hè? En daarna zei hij, zonder dood geen leven, maar ik ben geneigd die dood even weg te laten. Zonder arbeid geen loon, maar ook geen leven. Als je niet te werken valt, heb je geen leven. Als je niks te doen hebt, is er geen leven. En de genade Gods bestaat daar niet slechts uit dat wij zonder werk gerechtvaardigd worden voor God en door God. Maar de genade Gods bestaat vervolgens ook daaruit dat God onze handen vult, opdat we hem zouden dienen. En dat we werken Gods zouden kunnen doen en mogen doen, waartoe hij ons inmiddels bekwaam gemaakt heeft. Dat is in de praktijk de genade waaruit wij dagelijks leven. Dat is die praktische waarheid die ook voor de Heer Jezus zelf gold en op hem van toepassing was. Wij zijn geroepen om God te dienen. Als schepselen Gods zijn we daartoe geroepen, maar als kinderen Gods, als eerstelingen van een nieuwe schepping in het bijzonder. En daar gaat het om. En het zijn niet werken om aangenaam te worden voor God. Integendeel, het zijn werken die we mogen en kunnen doen in dienst van hem, in overeenstemming met zijn wil, zodat onze levens als zodanig beantwoorden aan het oorspronkelijke doel, namelijk wij zijn geroepen om God te dienen.